Johannes 13 en ik lees nu vanaf vers 10. Waar staat: Jezus zeide tot hem, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij die de zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heer, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heer en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, op dat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Van nu zeg ik het u, die de eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zende, wie die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover. In het eerste deel van het hoofdstuk hebben we gezien hoe de Heer Jezus opstond van het avondmaal, zijn klederen aflegde, een linnendoek nam, zichzelf omgordde, water in het bekken goot en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmee hij omgord was, zoals het staat in vers 4 en 5 van dit hoofdstuk. En de gedachte is een heel eenvoudige. Wat de Heer namelijk doet, verstond men weliswaar toen nog niet, want dat staat in vers 7. In ieder geval Petrus verstond het niet, want dat staat er. Maar het was een uitbeelding van wat later tot stand zou komen. Het is ook duidelijk dat wij ook in de laatste verse die wij zojuist gelezen hebben, dat daar vooruitgewezen wordt op de toekomende tijd, waarin inderdaad dingen geschieden zouden die de Heer tevoren had aangekondigd. Zo staat het in ieder geval in vers 19. De gedachte is dan ook dat wat de Heer doet de uitbeelding is van wat hij later zou doen, namelijk als de Zoon des Mensen zou verhoogd zijn. En u moet begrijpen dat de uitdrukking die ik nu gebruik gewoon uit de voorgaande hoofdstukken van het Johannes-evangelie afkomstig is. De Zoon des Mensen zou verheerlijk worden, zou verhoogd worden. Men zou zijn heerlijkheid aanschouwen, hoofdstuk 1. Of hij zou weer ten hemel opvaren, hoofdstuk 3, en ik noem maar wat. Hè. Hij zou weer naar boven terugkeren, waar hij vandaan kwam, ook hoofdstuk 3 overigens, et cetera, et cetera. Kortom, wat de Heer hier deed was het reinigen van de voeten van de discipelen. En hij zegt dat dat gebeurt nadat zij al ooit geheel gereinigd waren. Dat kan niet anders, dat is de uitbeelding van de situatie in onze bedeling, waarbij degene die de Heer volgen, zijn discipelen dus, waarbij degene die de Heer volgen, gelovigen dus, geheel gereinigd zijn ooit door het verzoeningswerk van de Heer in het verleden, en we spreken dan over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding vervolgens uit de dood. Maar daarna is het zo dat de Heer zich ook met de reiniging van de gelovigen bezighoudt. Dat wil zeggen, ik meen dat we dat ook nagezocht hebben, dat de Heer zich in onze dagen heeft gewijd aan de reiniging van, zeg maar, de gemeente. En in de praktijk dus de reiniging van de gelovigen in onze dagen. Die immers geheel rein zijn, maar die niettemin nog in, plechtige termen, maar die niettemin nog in het vlees wonen. Nog een zondige natuur hebben, maar die voor God domweg niet meetelt, omdat de Heer Jezus Christus geacht wordt die zonden weg te nemen. Hij wordt geacht dat te reinigen. En ik zeg het een beetje afstandelijk, als ik het zo zeg. Hij wordt geacht dat te doen. Het punt is ook dat onze zorg helemaal niet is. Dat heb ik ook vorige keer gezegd. Dat is onze verantwoordelijkheid niet. Waar het om gaat is dat het zijn verantwoordelijkheid is. Hij zal het doen. Hij beoordeelt of het nodig is of niet. Maar in ieder geval, het werk wat de Heer nu doet, wordt in de schrift niet anders beschreven dan dat hij zich overgegeven heeft voor de gemeente om die te reinigen en te heiligen, om die zonder vlek of rimpel, of aan zichzelf of aan de Vader, want zo heet dat, voor te stellen. Dat wil zeggen, voor zover de Heer nu iets doet, doet hij precies dit. En wanneer we dat zouden ontkennen, dan zou ik bijna zeggen met de apostel Paulus, dan is Christus u niet nut. Dat is uit Galaten, geloof ik, hè. Gij die uit de wet wilt gerechtvaardigd worden, hè? Gij zijt van de genade vervallen, Christus is u niet nut, enzovoorts. Want wat doet hij anders voor ons dan juist dat, onze verbinding namelijk in stand houden met onze schepper, met God zelf, want hij is degene die die verbinding is. Dat komt in het volgende hoofdstuk trouwens weer aan de orde. Hij is namelijk de ware levende weg uit hoofdstuk 14 vers 6. Kortom, hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Of gewoon in wat duidelijke termen, hij is degene die ons reinigt, die ons volmaakt stelt, in wie wij volmaakt gesteld worden, ook eventueel door wie wij volmaakt gesteld worden, zodat we inderdaad met vrijmoedigheid tot God vervolgens zouden naderen. Dat is de gedachte. Het probleem van de gelovigen is niet zijn zogeheten dagelijkse onreinheid. Ik kan bijna niet onder de term uitkomen in verband met dit onderwerp. Ja, het is een cliché, maar goed. Maar zijn probleem is niet zijn dagelijkse onreinheid. Dat is niet ons probleem. Als het een probleem is, zou het probleem van de Heer Jezus zijn. Maar dat is zijn probleem ook al niet, omdat hij gewoon water in het bekken giet en ons daarmee reinigt. Dat is eigenlijk het verhaal. En we hebben daar vorige keer bij stilgestaan. Ik kan er alleen al nog het een en ander van zeggen. Het water wat hij in het bekken giet is uiteraard gewoon een beeld van het woord. Ik heb dat geloof ik ook gezegd, hè. Het is gewoon eigenlijk een uitbeelding van de werking van het koperen wasvat. Het water is namelijk een beeld van het woord van God. In elk geval wat uit de hemel is nedergedaald, hoofdstuk 1. Uit de bovenkant van het bekken, uit het reservoir zal ik maar zeggen. Wat dan in het bekken moet ik dan eigenlijk zeggen, hè, gegoten wordt, opdat het daar beschikbaar zou zijn. Want hoe dan ook, in Efeze 5 lezen wij dat de Heer zich heeft overgegeven aan de gemeente, opdat hij haar zou reinigen en heiligen door het bad des waters, namelijk, want het staat er gewoon bij wat het is, namelijk door het woord. Zodat het water in ieder geval een beeld is van het woord van God. En daarom hoort deze hele gedachtegang, deze hele presentatie natuurlijk volkomen thuis in het Johannes Evangelie, waar het in het algemeen om water, namelijk om het woord van God gaat en om de reinigende werking van het woord van God. Het neemt echter niet weg dat wij, wanneer wij vooruitgrijpen naar de volgende hoofdstukken, ook kunnen zeggen dat dat water een uitbeelding is van de Heilige Geest, van het leven wat hij ons geeft. En als u denkt dat het inconsequent is om twee verklaringen te geven, dan moet ik u zeggen, dit zijn er geen twee, dit is er maar één. Dan moet je gewoon even iets dieper in de dingen doordringen. We hebben in hoofdstuk 3 al ooit gelezen, wat de Geest voortbrengt is geest. Nou, wat de Geest voorbrengt onder andere is water. Staat daar trouwens ook in Johannes 3. Hè? Indien gij niet geboren wordt uit water en geest. Weet u wel. Wat de Geest dus voorbrengt is water. Of nog anders, wat de Geest voortbrengt is het woord van God. Want het woord Gods is door de Geest voortgebracht. Zo wordt het letterlijk gezegd. Kortom, of we nou zeggen het is een beeld van de Heilige Geest of het is een beeld van het woord van God, maakt in de praktijk geen enkel verschil. Want de enige wijze waarop wij vervuld kunnen worden met de Heilige Geest, of gewoon gevuld kunnen worden met de Heilige Geest, is doordat wij ons vullen met het woord van God. Er is gewoon geen verschil tussen. Ik weet wel, je schrijft het anders, dat is het eerste wat ik altijd zeg, want dat is het belangrijkste. Je schrijft het anders en in de tweede plaats, het legt andere verbindingen. De termen die hebben een andere gevoelswaarde enzovoorts, maar in wezen duiden ze hetzelfde aan. Ik weet niet of ik u dat wel eens heb laten zien, maar wij hebben twee brieven in de Bijbel die in hoge mate parallel lopen. Dat komt vaker voor trouwens. Maar ik bedoel nu in dit geval inderdaad de Efezebrief. En de Colossensebrief, die bij dezelfde gelegenheid geschreven zijn, door dezelfde man bezorgd zijn, in dezelfde tijd enzovoorts. Brieven die met elkaar overeenkomen. En wij lezen in Efeze 5, vers 18, het beroemde vers. Wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Het is net als Paulus een keer te raden gegaan is bij Petrus. Dat is weliswaar de omgekeerde wereld. Maar je zou denken, hè? Je denkt zo terecht gekomen te zijn, de handelingen 2 natuurlijk. Hè? Wordt niet dronken in wijn, maar waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Daarin zou overdaad moeten zijn, een overdaad van geest. En het resultaat zal zijn dat als wij vervuld worden met die geest, dan spreken wij onder elkander. Wat het betekent, daar gaat het nou niet om, maar het gaat om dat het staat nu even. Sprekende onder elkander in tongen. En, oh nee, daar staat hij. Er staat sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingende en psalmende de Heer in uw hart. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heb u dat? Wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkander in tongen enzovoorts. En dan dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader. Nou, als u dat even in gedachten hebt, dan gaan we naar Colossense. Want daar staan dezelfde dingen. Met dikwijls ongeveer dezelfde woorden en ook ongeveer in dezelfde volgorde. Dan komen we namelijk in Colossense. En daar staat in het overeenkomende schriftgedeelte in Colossense 3, vers 16. Nou, eigenlijk moet ik beginnen in het eind van vers 15. Want er staat, wees dankbaar. Dat komt overeen met dankende God in alle dingen. Dat we zojuist lazen in Efeze 5. Dus nu in Colossense 3, einde van vers 15. Wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid, leert en vermaant elkander. Het is een uitdrukking die komt overeen met, wordt vervuld met de geest. Die is dat eigenlijk, wordt vervuld met het woord van Christus. De woordkeuze is anders, maar het is hetzelfde. En de consequentie is, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende goden met aangenaamheid in uw hart. En dan meteen verder. En al wat gij doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. En dat komt dus ook weer overeen met wat we lazen in Efeze 5. Kortom, als je die beide schriftgedeelten naast elkaar zet, dan staat in de ene, wordt vervuld met de geest, en in de andere staat, wordt vervuld met het woord van Christus. En in beide gevallen is het een opdracht en ligt de verantwoordelijkheid daarvoor uiteraard bij onszelf, niet bij de Heer. Er zijn mensen die bidden om vervuld te worden met de Heilige Geest. Ik mag aannemen, en ik bedoel het heel netjes, juist, anders zou ik het niet eens zeggen, ik mag aannemen dat ze niet weten wat ze bidden. Dat is het excuus, want als men het wel weet, dan is men helemaal niet meer te verontschuldigen. Men legt dan een verantwoordelijkheid bij God, die God zelf bij ons gelegd heeft. God is degene die ons wil vervullen met zijn geest, maar hij zegt tegen ons, wordt vervuld met de geest. Dat wil zeggen, het is niet meer van hem afhankelijk. Wat hij eraan zou kunnen doen, heeft hij al gedaan. De verantwoordelijkheid ligt inmiddels bij ons. Dat is net zo goed als dat hij zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dan kun je niet andersom zeggen, Heer, geef mij geloof. Hij zegt tegen ons, geloof, het is een opdracht. Hij roept de mens op tot geloof en de verantwoordelijkheid om te geloven ligt dus bij de mens, niet bij God. Dat is niet het eind van het verhaal, maar het begin en dus het belangrijkste deel van het verhaal. En hetzelfde geldt voor die vervulling met de geest, wordt vervuld met de geest. Ja, hoe kun je nou in vredesnaam laten vullen met iets waarvan je helemaal niet weet wat het is, wat ontastbaar, onzienlijk is enzovoorts, waar je niet eens een voorstelling van kan maken en daarom geest genoemd wordt. Nou, het antwoord is dat het een heel concrete aangelegenheid is. Want voor geest kan ingevuld worden gewoon het woord. Maar we zien dat het woord van Christus uit Colossense 3 vers 16 hetzelfde is als de geest van wie? Van Christus dus. Uit Efeze 5. En ik zeg het met opzet omdat men meestal invult. De Heilige Geest staat er niet. Er staat gewoon wat vervuld met de geest. Dan zeggen we dat is de Heilige Geest, dat is waar. Maar het is natuurlijk ook heel goed als je deze schriftgedeelten met elkaar vergelijkt om te zeggen, wordt vervuld met de Geest van Christus. Waaruit volgt dat de Heilige Geest de Geest is en dus het leven is van Christus. Dat is ook zo. Maar hoe word je ermee gevuld? Wel door gevuld te worden met het woord. En dat hebben wij zelf in de hand. Want dat is een kwestie van woord tot je nemen. Dat is of luisteren of lezen. En in de praktijk is dat natuurlijk toch hetzelfde. Niet echt, hè? Ook het lezen en tot je nemen is gewoon, en heet ook gewoon, luisteren. Of gewoon geloven, want dat is het feitelijk. Men zal zich moeten onderwerpen aan het woord, en dan komt dat woord vanzelf in ons. Sterker nog, er staat zelfs het woord van Christus wonen, ook te vertalen met blijven. Nee, verblijven zeggen we dan in gewoon Nederlands, maar niettemin. Het woord van Christus wonen, permanent, blijvend dus, in u. En dat niet met een klein beetje, maar inderdaad rijkelijk. En niet met een beetje wijsheid, maar in alle, heel de wijsheid dus. Hè. Er staat alle, maar het betekent heel. Heel de wijsheid, hè. Dat wil zeggen, het gaat om die wijsheid Gods, die hij immers aan ons heeft bekend willen maken door zijn woord. En naarmate wij ons onderwerpen aan zijn woord, naar hem luisteren, ons door hem laten onderwijzen, en ons dus stellen onder zijn wijsheid en dus onder zijn woord, naar die mate worden wij vervuld met zijn leven, met het leven van Christus, dat kan niet missen, omdat iemands leven nou eenmaal bestaat in de eerste plaats uit iemands woorden, uit iemands gedachten namelijk. Daar kan ik hem maar niet ingestampt krijgen, maar dat is toch zo. Iemands leven heeft niet te maken met zijn stofwisseling in de eerste plaats. Dat denkt de dokter, maar dat is een misverstand. Iemands leven is dat wat in zijn hart omgaat, dat wat hij denkt en dat wat hij zegt en eventueel ook dat wat hij hoort. Zelfs dat geldt nog. Want als dezelfde dingen gezegd worden, blijkt dat verschillende mensen verschillende dingen horen. En dat komt door wie ze zijn. En dat komt door wat er al in hun hart is. En hoe geselecteerd en hoe gekleurd, hoe gefilterd zijn luisteren enzovoorts. Kortom, wat iemands leven is, dat wordt bepaald door zijn gedachten in de eerste plaats. Door zijn gemoed, zoals de schrift dat noemt, of door zijn geest. Dat is het woord, door zijn geest. En het leven van Christus kunnen wij ontvangen wanneer wij in zijn woorden zijn gedachten ontvangen. En dat is tamelijk passief, dat wil zeggen we onderwerpen ons daaraan, maar het gevolg daarvan is actief, namelijk dat vervolgens onze gedachten voortkomen uit de zijne en gevoed worden door de zijne. Dat onze gedachten en daarmee heel onze levenshouding gevoed wordt door het woord van God wat wij eerst tot ons hebben genomen. Dat is de gedachte, dat is een heel concrete manier waardoor wij vervuld worden met de geest. En het punt is, dat is niet maar een ervaring, dat is niet een incidentele gemoedsgesteldheid zoals sommigen dat zien, want daar hebben ze geen invloed op. Hè. Dan kun je hem vragen, dan moet iemand je geven, dan raak je in extase en dat is het dan. Maar dat blijft niet, dat is zo weer weg. Dat komt niet overeen met wonen rijkelijk in u. Dat is hooguit dat manifesteren zich eenmalig, incidenteel in u. Maar dat is niet waar het om gaat. Bovendien, zulke dingen hebben hier zelfs helemaal niks mee te maken. Waar het om gaat is dat we ons inderdaad consequent, bewust onderwerpen aan het woord van God. Daaronder stellen, dat woord over ons laten heersen. Het woord beschouwen als waarheid. We laten ons daardoor onderwijzen. En eigenlijk, we laten ons alleen door hem onderwijzen. Want dat is natuurlijk toch ook het punt. He? Voor zover we ons door anderen en door andere woord laten onderwijzen, woont ook dat leven in ons. En voor zover we ons door de natuurlijke mens laten onderwijzen, is het leven van de natuurlijke mens in ons. Dat is een kwestie van onderwijs. Nee, het is een kwestie van in wie men gelooft. Dat is precies hetzelfde. Ja. Nou, laat ik er niet verder op ingaan. Het punt is gewoon dat wij gereinigd worden. Kijk, dat is nou heel aardig, maar ik ben al heel eind verder. Dat wij gereinigd worden niet naar de buitenkant, zoals Petrus het zei. Maar we worden, nee, in zijn brief, maar goed. Maar dat wij gereinigd worden naar de binnenkant. En daarmee zijn we wel degelijk terecht bij het werk van Christus, waarvan in de Hebreeënbrief gezegd wordt dat hij niet de uitwendige mens reinigt, maar dat hij de inwendige mens, namelijk onze gewetens, reinigt. Van dode werken, weet u wel. Ik geloof, heb ik het vorige keer aangehaald, geloof het wel. Hè? Dat hij onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Als hij onze gewetens reinigt, reinigt hij dus ons gemoed, of ons hart, of ons denken, of onze geest, of hoe dat maar heet. Maar in ieder geval het inwendige. En dat wordt gereinigd door dat woord van God, door het bad des waters, door het woord. Naarmate wij Gods gedachten tot onze eigen gedachten maken, worden onze gedachten vervolgens, ook die wij produceren, gereinigd. Dan speelt de zonde daar niet meer een rol in. Dan speelt onreinheid daar niet meer een rol in. Dat is toch gewoon zo. Dan beoordelen wij de dingen zoals de Heer zelf dat zou doen. En de Heer doet dat niet vanuit de zondige natuur uiteraard, maar integendeel vanuit de goddelijke natuur. En dat is wat nu verder in Johannes 13 aan de orde komt. Ik hou een wat lange inleiding natuurlijk zo. Maar we moeten tenslotte de draad van het verhaal weer opnemen. En die draad gaat verder vanaf vers 10 naar vers 13. Vers 11 en 12 kom ik nog wel even op terug later. En anders roept u me maar tot de orde. Maar eerst in vers 13. Daar staat, gij heet of gij noemt. Want dat is hetzelfde. Gij noemt mij meester en heer. En gij zegt wel, want ik ben het. Dat wil zeggen, eigenlijk staat er heel kort samengevat. Gij noemt mij terecht meester en heer. Want ik ben uw meester en heer. En dan vers 14, indien dan ik, uw meester en uw heer, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. En dat betekent in ieder geval dat de gedachten die de Heer heeft over de discipelen, ook gedachten van de discipelen zouden moeten zijn over hun mededisciplen en gelovigen, zeg maar. Beter kan ik het eigenlijk niet zeggen. Ik kan alleen weer twee stappen terug doen en weer een aanloop nemen. Maar hier komt het op neer. De gedachtegang van de Heer Jezus, op grond waarvan hij de voeten van zijn discipelen waste, zou ook de gedachtegang van de discipelen moeten zijn en dus ook van ons. En om dezelfde reden waarom de Heer dus de voeten van de discipelen was, zouden wij dus ook de voeten van onze broeders en zusters moeten wassen. En niet letterlijk uiteraard. Want dat is niet de bedoeling. Dan worden we weer wettisch en zelfs joods. Dan beginnen we weer aan de buitenkant te schrobben. En dat heeft geen enkele zin. Want waarom zou je het schoonmaken? Zou je dat schoonmaken wat toch naar de schroothoop gaat. Sorry. Dat is een fraaie uitdrukking natuurlijk. Op de vroege morgen, of zondagmorgen nog wel. Maar dat is wel de gedachte, hè. Voor toch afgedankt, waarom zou je het reinigen? Dat heeft geen enkele zin. Waar het om gaat is dat het inwendige, wat wel blijft, dat dat gereinigd zou moeten worden. Kortom, aangezien het reinigen van de voeten van de discipelen gewoon een uitbeelding is van hoe de Heer hun zonden vergeeft, wegneemt, dus, hè, want dat is het, aangezien dat zo is, betekent het dus dat met dezelfde gemoedsgesteldheid waaruit de Heer onze zonden vergeven heeft, uit diezelfde gemoedsgesteldheid zouden wij ook de zonden van onze broeders en zusters moeten vergeven. En als wij dat laatste niet doen of niet kunnen opbrengen, dan komt dat omdat onze gemoedsgesteldheid, onze geest, onze gedachten niet overeenkomen met die van de Heer. Sterker, ik wil het nog wel sterker zeggen, want het is toch de consequentie. Het betekent dat wij dan niet voldoende gevuld zijn met de geest. Dan wel met het woord van Christus. Want dat is, daar komt het op neer. En nu we het daarover hebben, ik zou daar meteen naast moeten leggen Filippenzen 2, de beroemde woorden. Die ik meestal aanhaal, en ik niet alleen trouwens, maar die ik meestal aanhaal in een totaal ander verband. Want in Filippenzen 2 lezen wij de beroemde woorden die altijd in verband met de zogeheten christologie worden aangehaald. Waarin bestaat in vers 6, want meestal beginnen we daar aan te lezen. Waar staat, die in de gestaltenis God zijnde, Christus dus, hè, die in de gestaltenis God zijnde, geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf geledigd, want dat staat er nou eenmaal letterlijk, heeft zichzelf geledigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En ik mag hier niet stoppen. Voor mijn gevoel niet, dus ik lees meteen maar even verder. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En dat laatste sluit natuurlijk volstrekt aan bij heel de strekking van het Johannesevangelie. Waar we de Heer vinden als degene die uitermate verhoogd zou worden. En hoofdstuk 13 tot en met 17 spreekt totaal over niks anders. Maar het gaat erom dat hij eerst vernederd geworden is. Nou, in het Johannesevangelie heet dat het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En hier in Filippenzen heet het, hij was de gestaltenis Gods. Nou, in Johannes 1 staat dat ook, hè. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord is dus de gestaltenis Gods. Maar het woord is vlees geworden, zegt Johannes. Filippenzen 2 zegt, hij heeft zichzelf geledigd, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden, zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Dan vind je eerst, hij heeft zich geledigd, dat is een vermindering. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht, een slaaf dus, aangenomen, want dat woord staat er, hè? Dat is opnieuw vernedering. Hij is de mensen gelijk geworden, dat begrijpt niet iedereen, maar dat is ook vernedering. Nee, sommigen hebben te hoge dunk van zichzelf en begrijpen dan de uitspraak niet meer, maar dat betekent dat het is een vernedering, hè? En weinig, hij was voor korte tijd minder dan de engelen, namelijk een mens geworden, zegt Psalm 8 en Hebreeën 2. Nou goed, en in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Nou, dat is in elk geval vernedering. Vernederd zelfs tot onder de mens. Gehoorzaam en gehoorzaam zijn of worden is ook vernedering, althans onderwerping en lager geplaatst worden. Vernedering is niet altijd negatief, maar het is een lager geplaatst worden. Gehoorzaam geworden zijn er tot de dood. Nou, lager kan eigenlijk niet. Of toch wel? Ja, kan wel. Ja, de dood des kruises. Want van de dood des kruises staat dat vervloekt is in ieder die aan het hout hangt. Zodat het niet alleen maar de dood is, als een vanzelfsprekende zaak, maar het is zelfs een smadelijke dood. Kortom, het gaat hier om de vernedering van de Heer die verhoogd zal worden. Maar waar ik nu op wijzen wil, is op het verband waarin het gezegd wordt. Want de bedoeling van dit schriftgedeelte is niet om dit nou eens uit te leggen, hoe dat zit met de persoon van Christus. Maar de bedoeling is om aan te geven wat de gesteldheid, de instelling was van Christus. En dat staat er. Dan lees ik even vanaf, even kijken, vanaf vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, dat is geen hoogmoedigheid, maar precies het tegenovergestelde, door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf, en ieder zie niet op het zijne, dat wil zeggen op het eigene eigenlijk, hè? En ieder zie niet op het zijne, maar ieder zie ook op hetgeen der andere is. Men zal dus wat op de medegelovigen gericht moeten zijn. En dan, want dat gevoelen, ik geloof dat de nieuwe vertaling zegt die gezindheid, maar ik hoop dat u het Nederlands voldoende kent om dat zo ook wel te begrijpen. Die instelling, die gemoedsgesteldheid, dat gaat over niet het uitwendige, niet over wat men doet, maar het gaat over wat men denkt. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Want dat gevoelen zij in u, niet aan de buitenkant, maar dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Welk gevoelen, welke gesteldheid dan? Nou, dat hij, hoewel hij Gode even gelijk was, en even en gelijk betekent hetzelfde, hè, voor de goede orde, hè? Hoewel hij Gode gelijk was, heeft hij zichzelf ontledigd, is een slaaf geworden, is de mensen gelijk geworden, heeft zichzelf vernederd, is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Die gezindheid zou een gelovige moeten hebben. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Wat er gezegd wordt is feitelijk, Christus was Gode gelijk, maar heeft zichzelf vernederd. En de strekking daarvan is dat wij als gelovigen weliswaar uit God geboren zijn, erfgenamen van God zijn, mede-erfgenamen met Christus. Dat wij weliswaar gezet zijn met Christus in de hemel. Dat was de voorgaande brief, de Efezebrief. En dat is ook de volgende brief, namelijk de Colossensebrief. Maar dat ondanks die hoge roeping die wij ontvangen hebben, die trouwens ook in hoofdstuk 3 uitgebreid genoemd wordt, dat ondanks die hoge roeping wij hier, terwijl wij nog in het vlees zijn, juist in tegendeel een lage plaats innemen. Dat wil zeggen, we hebben een hoge plaats, maar dat wil niet zeggen dat we hoogmoedig zouden moeten denken. Integendeel, want de gedachte is juist dat de hoge roeping waarmee wij geroepen zijn, voortkomt eigenlijk uit onze nederige gevoelens. Ik weet niet hoe ik het beter moet zeggen. Schrift leert bijna op alle bladzijden, nou ja, bij wijze van spreken dan. Maar de hele Bijbel leert dat God het nederige zal verhogen en het hoge zal vernederen. Als wij van hem een hoge positie hebben ontvangen, als hij ons inderdaad verhoogd heeft, is dat omdat wij ons aan hem onderwerpen. Wij zouden dus ons moeten beroemen in de laag, in de nederige, in de dienende positie die wij ontvangen hebben. En daar gaat het om. Zolang wij op aarde zijn, zijn we in ieder geval dienstknechten, slaven van Christus. En zouden wij inderdaad ook elkaar, als leden van het lichaam van Christus, moeten dienen. Daar gaat het om. Het gaat om een nederige plaats. Het past ons niet gevallen van gedachten van hoogmoed en van meerwaardigheid te hebben als gelovigen. Integendeel. Het gaat er juist om dat we ons onderworpen hebben aan het woord van God. Eenvoudig omdat wij zelf niks beters hadden. Omdat wij vonden dat wij zelf niet beter waren. Omdat wij vonden dat wij een lagere plaats zouden moeten innemen. Omdat wij vonden dat wij van niks deugden. Omdat wij de overwinning op de zonde niet konden behalen. Omdat wij wisten dat wij verloren zondaren waren. Enzovoort. Daarom zijn we naar de Heer gegaan. Hoop ik tenminste. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. En die plaats zouden we moeten blijven innemen. We zouden dat ons bewust moeten blijven dat wij uit genade zalig zijn geworden. En ik zeg er altijd bij, dat is Efeze 2, hè? Ik zeg er altijd bij, genade is alleen voor veroordeelde misdadigers die ook inderdaad niet in hoger beroep gaan. Meer. Want zo zit dat. Dan kun je genade ontvangen, aanvaarden en daar een beroep op doen. Wel, dat hebben wij gedaan. Nou, die gezindheid zal in ons moeten blijven. En als wij die gezindheid hebben, betekent dat automatisch dat wij ook niet de minste moeite zullen hebben. Ik meen het echt. Dat we niet de minste moeite zullen hebben om ook inderdaad elkander te vergeven. Ongevraagd. Ongevraagd. Want dat is wat de Heer doet aan ons. Ongevraagd ons reinigen. En waar wij dat niet begrijpen, zullen wij ook niet in staat zijn om ongevraagd anderen te vergeven. En daarom moeten we eerst leren wie Christus is, omdat daaruit zal voortvloeien dat wij zouden weten wie wij zelf zijn en waar wij zelf staan en wat van ons verwacht mag worden. Goed. Nou, dat het zo is, dat vinden we trouwens ook hier in Efeze. Dan moet ik even zoeken. Want daar staat ook ergens, nou ik zoek het eerst wel in comments, hebben ze. Daar staat ook inderdaad dat wij elkander zouden vergeven. Ja, ik heb hem in Colossense in ieder geval. Parallele brieven, daar staat in allebei. Colossense 3. Dat is ook een leuk schriftgedeelte hoor, want het begint met te zeggen: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende, rustende dus aan de rechterhand Gods. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat spreekt over de hoge, hemelse, verheerlijkte positie van de gelovigen, ook nu in Christus. Is een relatie tot God. Maar waar het gaat om onze relatie tot onze broeders en zusters en eventueel tot de medemens, voor zover dat bestaat, overigens, staat er in vers 12. Zo doet dan aan, en dat gaat om de uiterlijke mensen. Aandoen is echt het woord voor het aandoen van kleding, hè? En kleding wil zeggen de uiterlijke verschijning. Dus spreekt het vers over hoe wij ons zouden gedragen, hoe wij ons zouden manifesteren, veel te groot woord, maar hoe wij ons zouden manifesteren in de zienlijke dingen. Dan staat het, doet dan aan, als uitverkorene Gods, als heiligen, want we zijn gereinigd, eenmaal helemaal, en onze voeten worden dagelijks gereinigd, dus dat wil zeggen continu, altijd, is geen probleem. Heiligen en beminden, doet dan aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Dat wil zeggen dat als het barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid en verdraagzaamheid enzovoorts van ons naar buiten blijkt, dan moet dat zo zijn dat het voortkomt niet uit doordat wij kunstjes geleerd hebben. Iemand heeft ons gezegd dat we ons zo moeten gedragen, dus doen we ons best om dat te doen. De meeste prediking is daar trouwens op gericht. In alle religies, inclusief christendom, jazeker, vanzelfsprekend. Hè? Dat wil zeggen, er wordt de mens opdracht gegeven om zich vooral zo te gedragen. Maar dat is niet de bedoeling. De staat doet dan aan de innerlijke bewegingen. Het andere woord voor beweging is motief. Gek is dat. Dan noem ik een moeilijker woord en dan wordt het waarschijnlijk toch duidelijker. Hè? De innerlijke motieven. Onder motief verstaat de spoorwegbeambte inderdaad een zo'n ding waar de trein trekt, weet je wel. Een loco, jawel. Motief. Een die zichzelf beweegt, betekent dat, hè? Gewoon. Ja. Maar een motief veronderstelt beweging, maar motief betekent ook, of veronderstelt ook inderdaad, een reden om bepaalde dingen te doen. Een bron waaruit een bepaald gedrag voortkomt. Eventueel voor de muziek een thema waarover geïmproviseerd wordt natuurlijk, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het gaat om een grondbegrip, een grondgedachte, een kracht waaruit bepaalde dingen voortkomen. Nou, doe dan aan de innerlijke bewegingen, of zeg maar gewoon, doe dan aan de gezindheid van Christus, of de innerlijke gemoedsgesteldheid van Christus, net als in Filippenzen. Doe dan aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Dat betekent gewoon dat barmhartigheid voortkomt uit die innerlijke motieven. Uit die gedachten die in ons zijn. Of zal ik gewoon zeggen, het komt voort uit de Heilige Geest. Waarmee wij gevuld en wellicht misschien wel vervuld zijn. Bij wijze van spreken dan. Of je kunt ook zeggen, het komt voort uit het woord van Christus. Wat nog eenmaal rijkelijk in ons woont. En als wij bij wijze van spreken elke dag continu bezig zouden zijn in onze gedachten. Met de Heer die de voeten van zijn discipelen wast. En de Heer die zegt, en dat... Dat is het voorbeeld wat jullie van mij ontvangen. Als we daar altijd aan denken, dan kan het niet anders dan dat we altijd bereid zijn elkander te vergeven, of niet? Dan komt het toch automatisch daaruit voort. Pas als we dat vergeten, als we deze Bijbelse gedachten, en dus het woord van God, het woord van Christus vergeten, pas dan zal het blijken dat we inderdaad niet bereid zijn ook om te doen wat de Heer deed. Namelijk elkander vergeven. Maar hier staat, doet aan. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Ik weet nauwelijks wat het verschil is. En daar gaat het dus ook niet om, hè. Het gaat juist om dat het synoniemen zijn. En dan vers 13, daarvoor zou je kunnen lezen verdraagzaamheid. Maar in plaats daarvan staat het uitgebreider, staat verdragende elkander. En ik zeg er altijd hetzelfde van. Als er staat dat we elkander zouden moeten verdragen, dan betekent het dat er wat te dragen valt. Dat wil zeggen, dat betekent het dat wij bij elkaar allemaal niet zulke aardige mensen zijn. Want als we allemaal zulke aardige, nette mensen zijn, met wie we het allemaal zo goed kunnen vinden met elkaar, weet u wel, dan valt er helemaal niets te verdragen. Nee, er staat verdragende elkander. Als je het een beetje vrij vertaalt, betekent het natuurlijk elkander niet excommuniserende. Of niet? Dat betekent het toch of niet? Nee, dat betekent elkander niet buiten de gemeenschap werpende of zoiets. Hè? Dat betekent dat je wel reden zou hebben om bijvoorbeeld iemand een schop te geven, maar je doet het niet. In plaats daarvan verdraag je zo iemand. En andersom, als iemand dus wel een schop geeft, ik bedoel eruit zet, niet meer mee te maken hebben, weet je wel, officieel buiten de gemeente zetten, want dat schijnt te kunnen. Ik heb het niet begrepen, maar dat schijnt te kunnen. Men doet dat. Als men dat wel doet, wel, wat valt er dan nog van elkander te verdragen? Dan is dit gewoon een klap in het eilen. Verdragen de elkander, hoezo? We gooien elkaar eruit gewoon. Dan hoeven we elkaar niet te verdragen. En andersom, als we elkaar niet verdragen kunnen, omdat we de gezindheid van Christus niet hebben, omdat we niet gevuld zijn met de geest, omdat het woord van Christus niet rijkelijk in ons woont, dan zit er niks anders op dan elkaar eruit te smijten. Dat is wat er gebeurt. Het is dus, wanneer men zoiets doet, is dan meteen een aanklacht tegen zichzelf. Daar gaat het om. Men zou elkander moeten verdragen. En iemand verdragen is een zware klus. Nou ja, dat kan niet helpen. Verdragende elkander. En er staat meteen achter, dus, want er zit niks anders op. En vergevende de een de ander. Want als je niet kunt vergeven, kun je ook niet verdragen. vergevende de een de ander. En er komt nog bij dat vergeven in de praktijk betekent, en ook vertaald wordt met rust laten. Laten. Met rust laten betekent het. Verdragende elkander. En vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. En ik zeg er altijd bij, het kan zijn dat ik een klacht heb tegen een ander, wel de schrift zegt dat ik die ander dan moet vergeven. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de klacht die ik tegen die ander heb ten onrechte is. Maar het veronderstelt wat nederigheid, wat ootmoedigheid, om te beseffen dat de wijze waarop wij anderen gewoon beoordelen wellicht verkeerd is. Ook wij kunnen het verkeerd hebben. En dan wordt het een heel ingewikkelde problematiek. Ik heb altijd een hekel aan dat soort problematiek over. Want je komt er nooit uit. Je weet nooit wie er gelijk heeft. Waarschijnlijk ook niemand. Het is veel makkelijker om gewoon te vergeven. Dat meen ik echt. Het is veel makkelijker om gewoon te vergeven. Dan heeft niemand ergens enige last van. En dan kun je dus gewoon samen verder in de gemeenschap met de Heer. Als eenheid. Ik heb het net niet gelezen. Maar één vers eerder dan wij lazen in Filippenzen staat dat. Hè? Filippenzen 2 namelijk... ik ben begonnen met vers 3 te lezen, maar in vers 2 staat het. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Eensgezind. Dat veronderstelt eenzelfde gezindheid. Dat iedereen dezelfde gezindheid heeft. Dezelfde instelling. Maar het is hetzelfde dat iedereen gevuld zou zijn met het woord van Christus. Of iedereen gevuld zou worden met de geest. Of gewoon iedereen gereinigd zou zijn door het bad des waters des woords. Of gewoon dat iedereen gedronken zou hebben van hetzelfde water des levens. Want dat zo kun je het ook nog zeggen. Eensgezindheid. Dezelfde gezindheid in ieder van ons. Als dat diezelfde gezindheid er is. Dan kan op grond van diezelfde gezindheid. Kunnen wij ook elkander verdragen en elkander vergeven. En dan mogen we misschien klachten hebben over de uitwendige mens. Maar aangezien de Heer niet op die uitwendige mens ziet, waarom zouden wij het dan doen? En aangezien wij van nature wel op de uitwendige mens zien, moeten wij dus dat afleren. En het beste gaat dat door te leren te zien op de dingen die wij van God in Christus ontvangen hebben door geestelijke dingen te leren verstaan. Want pas als we geestelijke dingen leren verstaan, kunnen we op die geestelijke dingen zien. En wanneer we daarop zien, dan hoeven we niet te zien naar de uiterlijke dingen. En als we geestelijke dingen niet kennen, kunnen we maar één ding zien en kennen, namelijk de uitwendige mens. En dan is het onmogelijk om elkaar te verdragen. Zo werkt dat in de praktijk.
Maar dit slaat toch allemaal wel op beide mensen?
Natuurlijk, ja, laat ik dat erbij vertellen. Ja, ik moet erbij zeggen dat dit gaat over de onder... Ja, ik heb het dus straks wat vaag gezegd, ik ben er overheen gegaan. Maar het gaat over hier over de relaties tussen gelovigen. En ik heb geloof ik iets gezegd van een eventueel naar de ongelovigen of zo, voor zover er zo'n relatie is. En ik moet u zeggen dat in de praktijk de Bijbel eigenlijk helemaal niet spreekt over een relatie die wij zouden hebben met ongelovigen. Die bestaat wel, maar die heeft niks te maken met geestelijke dingen. Staat er volkomen buiten. Dat is een zaak van de wereld.
Ja, we spreken over degenen die buiten zijn.
Ja. Maar voor een deel zijn wij ook buiten. Voor zover wij een maatschappelijke functie hebben, staat dat ook buiten. Het heeft met geloofsleven zo niks te maken. Er staat er compleet buiten. Ook als in Efeze 5 is, geloof ik, hè, als daar gesproken wordt over onze relatie tot een werkgever. Of andersom, onze relatie tot een werknemer. Nou ja, slaaf staat er, maar vooruit. Doet er nou niet toe. Ook als daarover gesproken wordt, wordt verondersteld dat zowel die Heer als die dienstknecht gelovigen zijn. Want voor de rest, mag er dan sprake zijn van bepaalde verantwoordelijkheden die we tot andere mensen hebben. Maar die spelen in de schrift en zeker in de brieven geen enkele rol. Als je daar wat over zou moeten weten, dan zou je, als je echt wil weten hoe het moet, dan zou je naar de wet moeten, maar dat kan ik u niet adviseren. Maar beter, ik kan u wel adviseren om eens te zien hoe de Heer zich gedroeg tegenover de mensen. En dan blijkt dat hij zich beschouwde als staande, als zich bevindende buiten de samenleving. Hij gedroeg zich ook onafhankelijk van de samenleving. Hij stond er volledig buiten. Hij schopte er ook niet tegenaan, integendeel. Maar hij had er gewoon niet mee te maken. Het maakt geen deel uit van zijn wezen, van zijn wereldbeschouwing enzovoorts. Daar gaat het maar om. En voor een gelovige kan dat heel goed. Je kunt best in de maatschappij een bepaalde plaats hebben, omdat je nou eenmaal ook aan de kost moet komen enzovoort, zonder dat het op enige wijze invloed uitoefent op wie je bent, op wat je denkt, over wat er in je omgaat en op je relatie tot de Heer. Ik kan er volkomen buiten staan. Ik weet het, ik heb zelf, weet ik hoe lang, gewoon een maatschappelijke functie vervuld. Gewoon in de fabriek, ordinair hoor, heel gewoon. Hè? Dat kan heel goed, dat hoeft geen enkele rol te spelen. Dat heeft niet meer te maken met wie je bent. De wereld vraagt, wat ben je, wat is je? En dan zeg je, nou misschien een bankwerker of weet je veel. Hè? Maar ik geloof niet dat dat hoeft. Wat je bent is niet wat je doet. Wat je bent is wat in je zit. En dat kan totaal verschillend zijn. Dus een misverstand in onze tegenwoordige samenleving. Misschien nog geen beter voorbeeld te binnen. Ik heb nogal eens wat boeken van Bettex gelezen, professor Bettex, en die schreef bij gelegenheid nogal eens over een van de mensen waarvan hij veel geleerd had. Dat was Jacob Boehme, een Duits filosoof, mysticus wordt meestal gezegd. Hoewel hij niet dikwijls miste. Maar nog goed. Maar mysticus. Maar de man was van zijn vak schoenlapper. Want het heette toen nog zo, hè? Schoenlapper. Nou, wie is Jacob Boehme, schoenmaker? Als dat waar was, zouden wij hem niet kennen. Maar we kennen hem wel vanwege niet wat hij deed toen hij aan de kast kwam, maar vanwege wat hij dacht. En eventueel doorgaf en schreef en noem maar op. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Nou, dat geldt voor een gelovige in het algemeen. Niet hoe hij aan de kost komt is bepalen voor wie of wat hij is. Dat hoeft zijn leven ook helemaal niet te beheersen, want het hoeft zijn gedachten niet te beheersen. Dat hoeft echt niet. Maar er moet wat anders tegenover staan. De gedachten van Christus zouden ons moeten beheersen. Het woord van God, wat rijkelijk in ons woont, dat is bepalen voor wie wij zijn enzovoorts. En van daaruit kunnen wij in ieder geval onze broeders en zusters verdragen. En van daaruit moet het ook mogelijk zijn om onze onafhankelijkheid en zelfstandigheid te bewaren in ons denken, in onze levenswijze. Zo is het nou eenmaal. Dan leef je inderdaad als vreemdeling in de wereld. Zo is het nou eenmaal. Wel in de wereld, maar dat is hoofdstuk 17 natuurlijk pas, van Johannes. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Nou goed, tot zover dan maar even. Dan ga ik even nog naar de paralleltekst, want ik was nu in Colossense 3 vers 13. Ja nee, moet ik nog even het laatste stuk van het vers noemen. Dat zou ik net doen. Het laatste stuk van vers 13 van Colossense 3. Gelijkerwijs als de Heere, er staat Christus in de Statenvertaling, maar dat is een misverstand hoor. Er staat de Heere. Hè? Ja, het is een parallel met Johannes 13 natuurlijk. Gij noemt mij meester en heer. En ik was jullie voeten, dan moeten jullie elkaar dus ook doen. En hier staat, gelijkerwijs als de Heere u vergeven heeft. Ik denk dat de nieuwe vertaling dat wel gecorrigeerd zal hebben. Gelijk als de Heere u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Maar dat is hetzelfde als, gelijk als de Heere u de voeten gewassen heeft, wast ook elkanders voeten. Dat wil zeggen, doe die onreinheid weg. Want dat wij problemen hebben met de zonden, desnoods, laat ik maar gewoon zeggen zonde, hè? Dat wij problemen hebben met de zonden van anderen, daarvan kunnen we die anderen die zondigen wel de schuld geven, maar dat is niet eerlijk. Want wij waren zondaars en de Heer heeft geen problemen gehad met onze zonden, heeft dat nog niet. Hij doet ze weg namelijk. Hij doet ze weg. Zodat hij ze niet ziet en niet rekent. Ze zijn er wel, maar hij doet ze weg. Nou, als wij problemen hebben met de zonde van anderen, kan dat natuurlijk zijn dat die anderen zondigen. Ja, deden ze dat maar niet, hadden wij er geen problemen mee. Maar het kan ook aan ons liggen, aan dat wij er problemen mee hebben. Dus er kan ook een knoop zijn in onze beschouwing, in ons denken en onze beoordeling zijn, onze gezindheid. En dat is het ongetwijfeld. Wees zonder aanstoot te geven, zegt men. Hè? Dat houdt men ons voor. Hè? Wees zonder aanstoot te geven. Ja, maar wat nou als iemand per se aanstoot nemen wil? Als nou per se iemand tegen ons oploopt en over ons wil struikelen, dan kan dat. En wees onder aanstoot te geven, verondersteld van de gedachte van, doe niemand struikelen, laat niemand struikelen. Nee, maar sommigen willen per se over ons struikelen. Nou, hoe kun je dan zonder aanstoot te geven zijn? Dat heb je dus dan ook niet zelf in de hand. En zo kunnen wij willen struikelen over een ander. Wij kunnen willen aanstoot nemen aan een ander. En dan kunnen we die andere schuld geven. Ja, hij zit in de weg. Hij doet dingen, dat kan zo niet. Dat kan toch iedereen vaststellen van dat gedrag is toch niet te tolereren. Want zo kun je toch niet samen enzovoorts. Zo iemand moeten we kwijt, zeggen we dan. Maar het is niet waar. Het ligt aan ons. Als wij om te beginnen gewoon onze mond hielden. En als iedereen zijn mond hield, dan zou er niks aan de hand zijn. Nog afgezien van het merkwaardige verschijnsel dat wij gewoon van andermans zonde of steen of aanstoot enzovoort niks zouden weten als het niet netjes systematisch werd doorverteld en ieder die maar luisteren wil enzovoort. Daarom zeg ik ook als we zo onze mond houden, gebeurt er ook verder niks. Het is net zo goed waar. Kortom, dat de ene broeder aanstoot neemt aan de ander, ligt in ieder geval aan allebei. Dat kan niet missen. Er zijn er twee van nodig. En als één van de twee nou gewoon de ander uitnemender acht dan zichzelf, dan is het probleem al de wereld uit. En dan heb je inderdaad de situatie die van in vers 14 staat van Colossenzen 3, boven dit alles, want hoger dan dat verhaal over elkander verdragen en elkander vergeven, boven dit alles staat er, doet aan de liefde. Daarin zou men zich moeten kleden. Dat zou de belangrijke norm moeten zijn, een beginsel moeten zijn, het belangrijke motief moeten zijn in het leven van de gelovigen. Er staat achter de welke is de band der volmaaktheid. Hier wordt uitgelegd wat liefde is. Dat is een volmaakte band, staat er. De band der volmaaktheid is een volmaakte, met de nadruk op dat woord, hè, de volmaakte band. Een band is immers verbinding, eenheid enzovoorts. En zo sluit het inderdaad aan bij Filippenzen 2 vers 2. Die van dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één ziel en van één gevoelen zijnde. Dat was weer Filippenzen 2 vers 2. Van één gemoed staat er. En ik las ziel, maar goed. Eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed zijn en van één gevoelen. En dan gaan we doen. Nou, dan hadden we daarnaast nog Efeze 4, de paralleltekst. Dat is Efeze 4, vers 32. Maar ik lees vanaf vers 30. Vers 30, Efeze 4. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Waarmee wij gevuld zijn, doordat wij gevuld zijn met het woord van God. En als wij met de Heilige Geest gevuld zijn, dan zijn wij gevuld met de gezindheid van Christus. En dus met dezelfde dienende gezindheid van Christus, waardoor we bereid zijn elkander te vergeven. En zo komen we zelf in vers 31. Want wij zijn inderdaad verzegeld met die Heilige Geest Gods. En dus vers 31, alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep, zeg maar geschreeuw, en lastering zij van u geweerd. Met alle boosheid. Dat wil zeggen, alle boosheid zij van u geweerd. Maar in tegendeel, vers 32, zijt jegens elkander, gelovigen onderling, zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. En als je het laatste vergeet, kun je het eerste niet doen. Als je vergeet dat God ons in Christus vergeven heeft, kun je niet elkander vergeven. Maar zolang je bewust bent van wie je zelf bent, een zondaar namelijk en door genade zalig geworden, God heeft ons in Christus vergeven. Als je dat weet, dat bewust bent, ben je ook in staat om anderen te vergeven. Wat u geschied is, doet dat ook aan een ander. Om begint de Nederlandse zegswijs maar eens positief te zeggen. Want, maar dat is waar het wel om gaat. En dat is wat in Johannes 13 naar voren gebracht wordt. Sommige mensen menen dat in Johannes 13 staat dat we elkaar de voeten moeten wassen als een oefening van nederigheid. Zo van een soort therapie, weet je wel. Dat zijn van die psychologische spelletjes, hè. En dan zal ik niet zeggen dat het misschien niet voor sommigen bijzonder nuttige therapie is. Maar het is toch een misverstand. Het gaat niet om het wassen van de voeten, uiteraard. Ik ben er stellig van overtuigd dat er heel wat gelovigen zijn die liever elkaar letterlijk de voeten wassen dan dat ze elkaar de zonde vergeven, helaas. Maar om het laatste gaat het. En de Heer geeft dat als voorbeeld. Indien dan ik de Heer, namelijk de meester, dat wil zeggen de Heer is de verwijzing naar dat hij de Heer is, dat hij Jehovah is, de Allerhoogste zal ik maar zeggen, of vooruitgrijpend op wat later zou gebeuren, dat hij door zijn opstanding in de hemelvaart tot Heer en tot Christus gesteld zal worden. Handelingen 2, de laatste verse, weet u wel. Indien ik, de Heer en de Meester, en Meester veronderstelt dat hij inderdaad personeel heeft. Om niet te zeggen slaaf. Vandaar die twee woorden samen. Hij is niet alleen de uitermate verhoogde, maar heeft inderdaad dienstknechten. En indien dan ik, de Heer en Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Wij kennen dat begrip niet meer, maar want het begrip meester kennen wij van vroeger nog van school. Er zijn tegenwoordig allemaal docenten bij het basisonderwijs, in plaats van dat het gewoon meesters waren. Op de lagere school, maar lager mag je niet meer zeggen. Dus nou, basis, nou is het belangrijk geworden. Toch, is toch.
Kinderen zeggen meester.
De kinderen zeggen meestal wat moeten ze anders zeggen. Nee, ze zeggen Jan en Piet en Kees. Nou ja, zo heten ze niet. Ze heten natuurlijk, hoe heet ze tegenwoordig? Nou, ik ken al die moeilijke namen die ik onthoud. Raymond en zo. Goed. Maar we denken dat meester, dat is iemand die op school een latje heeft en die de stout dus krijgt een klap met het latje. Dat was vroeger zo. Dat is mij nog wel eens overkomen. Ja. Maar het woord meester gaat, je zou nog wat verder terug moeten. En meester is eigenlijk de aanduiding van een vakman. Een meester, hoe heet dat? Meester schilder. We hebben, Rembrandt wordt zo wel gepraat de laatste tijd. Dus de meester schilder, die kent het vak door en door. En die heeft mensen bij zich in dienst, zou je kunnen zeggen. Maar dat is een misverstand, want ze krijgen er geen enkele cent voor. Hij heeft mensen bij zich die hem moeten helpen of zo, maar in ieder geval die bij hem het vak komen leren. Als het een beetje wil, moeten ze daar nog voor betalen ook. En ze moeten dan nog werken ook. Een betere onderwijsmethode bestaat er overigens niet. Gewoon in de praktijk leren. En de meester is dus degene die het voordoet. Dat komt tegenwoordig niet meer voor. Ik heb gemerkt dat schoolmeesters tegenwoordig de kinderen naar huis sturen met een boek en zeggen, het staat op die en die bladzijde, zie maar. En dan moeten ze het werk maken en dan komen ze terug op school en zegt de meester of het goed was of niet. Hij doet er niet meer voor. Nee, sommigen wel, maar goed. Maar een meester wordt geacht het voorbeeld te geven. Hij doet het voor. En de term werd, nou ja, in onze generatie niet meer, maar de term werd vroeger gebruikt voor iedere vakman. Men was eerst gezel of zoiets. Hè? Nee, was eerst nog lager geloof ik, maar weet ik niet. Maar via het gildensysteem werd men uiteindelijk, als men tenminste goed het voorbeeld volgde en deed wat, nadeed wat de meester deed, werd men uiteindelijk ook meester. En daar gaat het om. De meester is dus degene die inderdaad voordoet wat er gebeuren moet. En dat is wat de Heer zegt. Waar nog bij komt dat hij vermoedelijk zelf ook van huis uit timmerman was, wat zijn vak betreft. Dat zegt niks over wie hij was van binnen en wat hij dacht. Maar het is nog steeds een Joodse gedachte dat iedereen een ambacht leert. Ook al is hij filosoof of weet ik veel wat, of theoloog of nee. Hij moet een ambacht leren, want daar moet hij mee aan de kost komen. Dat is een heel gezonde gedachte, overigens. Gewoon iets met de handen doen om aan de kost te komen. En als je dat goed kunt, dan heb je daarna je gedachten en dus eigenlijk je leven vrij. Vrij, heb je leven vrij? Nee, je bent aan het werk, maar je hebt je leven vrij om ermee te doen wat je wilt, terwijl je aan het werk bent. En ik weet wat het is, want ik heb het zelf precies zo gedaan. En vak leren gewoon. Nou, en de Heer had waarschijnlijk ook zo'n vak geleerd. En hij stelt zich voor, hij zegt, ik ben de meester, Wel, je hebt gezien wat ik doe, dat moet je nu ook doen. Dat kun je navolgen. Je bent niet meer dan ik, dus je moet hetzelfde doen als wat ik doe. Mag dan hard werken zijn, mag dan een moeilijk werk zijn, mag dan heel wat, je mag dan heel wat moeten overwinnen om zoiets te doen. Het kost je nederigheid, inderdaad, maar niettemin. Dat is wat de Heer van de zijnen verwacht. Hij zegt, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Dat is niet omdat het een wet is, niet omdat het een verplichting is, maar gewoon als voorbeeld. Wil je worden als ik? Wil je mijn beeld gelijk worden? Wil je ook meester worden, bij wijze van spreken dan? Hè? Wil je vakdiploma halen of bij wijze van spreken dan? Hè? Wel, dan zul je moeten doen wat ik doe. Als wij veranderd willen worden naar het beeld Gods, of eventueel het beeld van zijn zoon gelijkvormig willen worden, zullen we moeten doen wat hij deed. Maar in de eerste plaats moeten denken wat hij doet. Een gemoed moeten hebben, een geest, een instelling moeten hebben die hij had. En dan komt dit eruit voort. En als dat zo zou zijn, zou niemand meer problemen hebben met de zogenaamde gemeente. Hoe heet dat ook weer? Gemeenteopbouw, gemeentevorming en dat soort dingen meer. Hè? Want dat gaat dan vanzelf. Dat gaat dan vanzelf, vanuit de gezindheid van Christus. Waar het woord zijn werk doet en waaruit vervolgens die eenheid tot stand komt. Vers 15 zegt het ook, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik aan u gedaan heb, gij lieden aan u onderling dus ook, hè? Gij lieden ook doet. En de Heer geeft het voorbeeld en dat voorbeeld zouden we moeten volgen.